Vader, dank u wel dat we zo voor de derde keer met elkaar mogen bezig zijn met ons jaarthema. Dank u wel, Vader, dat u ons daarvoor alles geeft wat nodig is. Dank u wel voor de vrijheid en de rust die we hebben. Tijd om te luisteren, Vader, om na te denken over wat u tegen ons zegt. Dank u wel, Vader, dat we deze fijne plek hebben. Dank u wel ook, Vader, voor de kinderen, voor wie gezorgd worden. Dank u wel voor het eten dat wordt klaargemaakt. Dank u wel, Vader, dat aan alles gedacht is en dat u ons op dit moment wil voeden en koesteren met dat wat u zegt in uw woord. Dank u wel, Vader, voor wat u ons gaat geven. Leid ons in spreken en verstaan door uw geest en mogen we dat kunnen oppakken, Vader, wat u ons wil geven voor ons hart. Dank u wel dat we zo bij elkaar mogen zijn, dat u ons wilt leiden. Daar dank u voor in Christus Jezus' naam. Amen. We hebben met elkaar twee dagen uitgebreid gekeken, of twee keer uitgebreid gekeken naar Colossense 3, vers 22 tot en met 4, vers 1. Ik laat u dat nog één keer horen, maar luistert u er maar naar. Slaven, gehoorzaamt in alles jullie heren naar het vlees, in alles, niet met ogenslavernij als mensenbehagers, maar in onverdeeldheid van jullie hart de Heer vrezend. Alles wat jullie ook maar zouden doen, werkt vanuit je ziel als voor de Heer en niet voor mensen, wetend dat jullie van de Heer de vergoeding van de lotgenieting zullen krijgen, jullie slaven van de Heer Christus. Want wie onrecht doet, zal wat hij aan onrecht doet terug ontvangen. En er is geen aanzien des persoons. En Heere, biedt aan de slaven het rechtvaardige en compensatie aan, wetend dat ook jullie een Heer in de hemel hebben. We hebben er twee keer naar gekeken en we gaan vandaag naar de brief die Paulus toen geschreven heeft aan Filemon. En die heeft u staan in uw bijlage en ik lees hem samen met u door. Paulus aan Filemon. Paulus, gebondene van Christus Jezus en Timotheus de broeder, aan Filemon, de geliefde, onze medewerker, en aan Apphia, de zuster, en aan Archippus, onze medesoldaat, en aan de uitgeroepen gemeente in jouw huis. Genade zij jullie, en vrede van God onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd, jou in herinnering brengend, in mijn gebeden, horend van jouw liefde en geloof die je hebt tot de Heer Jezus en voor alle heiligen, zodat de gemeenschap van jouw geloof, in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam zou worden, voor Christus Jezus. Want veel vreugde heb ik gehad en vertroosting door jouw liefde, omdat de innige gevoelens van de heiligen door jou gestild zijn, broeder. Daarom, veel vrijmoedigheid in Christus hebbend om jou te gebieden wat passend is, spreek ik je eerder vanwege de liefde aan. Nu het zo is dat ik, Paulus, op leeftijd ben, thans echter ook gebondene van Christus Jezus. Ik spreek jou aan over mijn kind, dat ik in mijn boeien verwekte, Onesimus, die eens voor jou onbruikbaar was, maar thans zowel voor jou als voor mij goed bruikbaar is, die ik naar je terugzend. Neem hem, dit is mijn innige gevoelen, tot je, die ik bedoelde voor mijzelf te behouden, opdat hij te willen van jou mij zou dienen in de boeien van het evangelie. Zonder jouw mening wil ik echter niets doen, opdat het goede van jou niet als onder dwang zou zijn, maar vrijwillig. Want misschien is hij hierom een uur van jou gescheiden, opdat je hem eonisch vergoed zou krijgen, niet langer als slaaf, maar meer dan slaaf, als geliefde broeder. Het meest voor mij, hoeveel meer echter voor jou, zowel in het vlees als in de Heer. Indien jij mij dan als deelgenoot hebt, neem hem dan tot je als mezelf. Indien jou echter ergens schade mee berokkende of iets schuldig is, breng dit mij in rekening. Ik, Paulus, schrijf het eigenhandig. Ik zal het vergoeden, om je niet te zeggen dat je ook jezelf aan mij verschuldigd bent. Ja, broeder, mag ik voordeel van jou hebben in de Heer. Stil, mijn innige gevoelens in Christus, vertrouwend op jouw gehoorzaamheid, schrijf ik je, wetend dat je zelfs meer zal doen dan wat ik, zeg. Maak dan ook tegelijk een gastverblijf voor mij gereed, want ik verwacht dat ik door jullie gebeden in genade aan jullie geschonken zal worden. Epafras, mijn medegevangene in Christus Jezus, groet jou, evenals Marcus, Aristarchus, Demas en Lucas, mijn medewerkers. De genade van onze Heere Jezus Christus zij met jullie geest. Amen. En dan zijn we op pagina 7 van de brochure, die als werktitel heeft meegekregen van onbruikbaar naar goed bruikbaar. Oftewel de brief van Paulus aan Filemon. Dit korte persoonlijke briefje van Paulus aan Filemon wordt wel beschouwd als een bijlage bij de Colossensebrief. Het sluit naadloos aan bij de richtlijnen die Paulus aan slaven en hun heren geeft in Colossense 3, vers 22 tot en met 4, vers 1. De betekenis van het briefje wordt in het algemeen onderschat. We zullen hierna echter zien hoeveel het ons te zeggen heeft. Aan de hand van een praktijkvoorbeeld toont Paulus ons een van de vele facetten van werken als voor de Heer. Eerst gewoon wat feitelijke informatie. Waar of wanneer en waar is de brief geschreven? De brief is waarschijnlijk in Rome geschreven, in dezelfde periode als de Colossensebrief, en dat is dan waarschijnlijk in de jaren 61 tot 63. Chronologisch, dus qua tijd bekeken, is 2 Timotheus Paulus' laatste brief waarschijnlijk in de zomer van 68 te Rome geschreven. Wie was Filemon? Filemon was een gerespecteerd gelovige die in Colosse woonde. Zijn naam betekent beminde. Uit Paulus' woorden in vers 19 wordt al afgeleid dat hij door Paulus zelf tot geloof gekomen is. Dat moet dan in Efeze gebeurd zijn, omdat Paulus Colosse niet bezocht heeft. In die dagen kwamen de mensen overal vandaan om de wereldstad Efeze te bezoeken. Zo kwamen er ook velen in aanraking met de blijde boodschap die Paulus daar predikte. Vanuit Efeze had het evangelie zich over geheel Azië verbreid. En even misschien aardig om dat te zeggen, of even weer in uw herinnering te brengen. Je zou kunnen zeggen dat in dat Romeinse Rijk waren 2 brandpunten. Om het maar even te versimpelen. Je had het brandpunt Rome. Daar kwam de politieke macht vandaan. Daar vandaan werd het imperium bestuurd. Dat was het centrum van het hele politieke gebeuren. En dan had je Efeze. En Efeze was, zou je kunnen zeggen, het centrum vanuit het religieuze gezien. En als je dat verhaal zelf gaat doorlezen, en dan kom je terecht in Handelingen 19, ik zou het gewoon eens voor jezelf eens een keertje doen, om die geschiedenis op te halen, dan kom je die bekende situatie tegen, met Demetrius de zilversmid, en dat publiek dan in het theater van Efeze. En als je daar dan een keer geweest bent, dan spreekt zo'n verhaal, dat moet je eigenlijk daar lezen, want dan spreekt zo'n verhaal veel meer tot je, dat daar dat volk helemaal scanderend dat uren volhield, groot is de Artemis van de Efeziërs. Wij kunnen ons, en dat zeg ik ook dadelijk een keer in de tekst, we kunnen ons eigenlijk niet voorstellen hoe die heidense zaken van al die Romeinse goden, al dat Griekse gedoe, al die afgoderij die in dat grote Romeinse Rijk zich afspeelde, hoe dat het leven doortrok. Het kon zijn dat een god via zijn mondje het schone drinkwater aanreikte. Je kon in een tuin lopen die heerlijk verfrissend was, vol met fonteinen, waar je dan ineens tegen zo'n Artemis-achtig beeld aanloopt als je er nu loopt. En dat is dan zo'n enorm marmeren beeld met een vrouw met een bovenlijf vol met borsten. En dan overal kom je dat pantheon van de goden rijk en overvloedig tegen, zelfs in de ruïnes van Pompeji. Als je er loopt, overal zie je die herinneringen aan die godenwereld van de Romeinen. En dan die Artemis, dat was natuurlijk de overvloed in de natuur, de rijkdom in de natuur. Je zou ook kunnen zeggen, ze was de universele vrouw van het universum. En met al die borsten die daar dan gewoon voor de Romein duidelijk maakten hoe het zat. Oogst enzovoort, rijkdom in nageslacht, in oogst en al die zaken meer. En daar kwam Paulus. In zo'n wereld heeft het evangelie geklonken. Je leest dat dan, maar ik werd me dat voor toch echt weer bewust toen ik daar in Rome was en in Pompeji was. En al dat constante herinneren zag aan die goden en aan die godenverhalen. En dat je denkt van, en in dat evangelie, of in die wereld, in dat pantheon, heeft dat woord van de levende God geklonken. En dat is, als je dat realiseert, waar Paulus dan gestaan heeft en tegenin kwam met dat woord van de levende God, dan ga je een klein beetje van dat verhaal vertellen. Ik lees dan even zo snel, vanuit Efeze had het evangelie zich over geheel Azië verbreid. Laten we daar even kijken naar Handelingen 19. En ik zal er niet te veel aan doen, maar het is een schitterend stuk om dat te lezen. En ik denk dat het trouwens best is, goed zou zijn bijvoorbeeld even in dat Efeze te zitten en je dan te realiseren hoe het zit. Even je bewust te worden van die Romeinse wereld met al zijn zaken. En dan lees ik met u, dat doe ik dan uit Handelingen 19. En ik wil met u gaan lezen vanaf vers 8. En het gaat me erom ik wil u laten zien hoe bij de verkondiging van dat evangelie, gelijk als dat evangelie verkondigd wordt, geheraald wordt, er tegenwerking komt. Dat zijn we ons wel eens te weinig bewust, maar er is een geestelijke strijd gaande. Het is natuurlijk niet verwonderlijk dat Paulus juist in die kroonbrief, die we dan altijd zo noemen, in die topbrief aan de Efeziërs, dat hij daar ons datgene aanreikt wat we nodig hebben om staande te blijven, en al die zaken meer, dat is die wapenrusting van God. Dagelijks heb je die nodig. Dagelijks moet je hem oppakken en aantrekken. En dat is goed om dat even hier te zien. Handelingen 19, vanaf vers 8, en dan gebeurt het als volgt. En Paulus ging naar de synagoge. En trad 3 maanden lang vrijmoedig om hen door besprekingen te overtuigen aangaande het koninkrijk Gods. Maar toen sommigen verhard en ongehoorzaam bleven, weerspannig bleven, en ten aanhoorde van de menigte kwaad bleven spreken van de weg, maakte hij zich van hen los en zonderde zijn discipelen af. Terwijl hij dagelijks besprekingen hield in de gehoorzaal van Tyrannus. En dit ging 2 jaar lang zo voort, zodat allen die in Azië woonden het woord des Heren hoorden, Joden zowel als Grieken. En God deed buitengewone krachten door de handen van Paulus, zodat ook zweetdoeken of gordeldoeken van zijn lichaam aan de zieken gebracht werden en hun kwalen van hen weken en de boze geesten uitvoerden. Als je dat dan even plaatst in in Gods plan, dan weet u dat dit daarmee te maken heeft. En dan krijg je hem. In de synagoge al van, dit willen we niet horen. Dan krijg je de volgende. En ook enige van de rondreizende Joodse geestenbezweerders waagden het over hen die zulke boze geesten hadden, de naam van de Heer Jezus te noemen met de woorden, ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Het waren nu 7 zonen van een zekere Skefas, een Joodse overpriester die dit deden. Maar de boze geest antwoordde en zei tot hem, Jezus ken ik en van Paulus weet ik. En daar staat dan weet, maar het Griekse woord wat er staat betekent, ik ben zeer goed met hem bekend, ik weet precies wie je bedoelt. En van Paulus weet ik, maar wie zijt gij? En de mens in wie de boze geest was, sprong op hen af, overweldde hen tezamen en bleek zoveel sterker dan zij, dat zij zonder kleren en gewond uit dat huis moesten vluchten. En dit werd bekend aan alle Joden en Grieken die te Efeze woonden. En vrees overviel hen alle, en de naam van de Heer Jezus werd groot gemaakt. En velen van hen, die gelovig waren, kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat ze bedreven hadden. En enige van degenen die de toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden ze ten aanschouwen van allen. En men berekende de waarde ervan en stelde die vast op 50.000 zilverstukken, tussen de 15.000 en 20.000 euro zouden wij zeggen. Zo wies het woord des Heren krachtig en werd sterker. En zo groeide, wassen, groot worden, groeien. Zo groeide het woord des Heren krachtig en het werd sterker. Wat nou wonderlijk is, Paulus spreekt het evangelie. Paulus laat zien hoe het werkt. Eerst in de synagoge. En dan zie je in die scène met die zonen, die zeven zonen van Skefas, ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt, met andere woorden, ze wezen naar hem, ze gebruikten zijn formule, want het werkte bij Paulus, dus die slimme jongens die geld wilden verdienen, pikten dat ook in, en dan zie je toch iets gebeuren, dat woord dat Paulus spreekt, in die wereld, dat is gezaghebbend. Paulus spreekt met het gezag van een apostel. En dat is iets wat we zelf ook zien en ervaren in de zin van datgene wat Paulus zegt. Dat zien we als waarheid, dat zien we als werkelijkheid om ons heen gebeuren. Dingen die God ons aanreikt in die brieven van Paulus, die doen ons kijken naar de mensen om ons heen en naar datgene wat er gebeurt. En dan zie je, eerst trekt hij zich terug van de synagoge. Dan zie je dat hij de confrontatie heeft met die geestelijke machten. En zijn gezag is duidelijk, ze wijken ervoor. En dan zie je dat op het toppunt, zou ik bijna zeggen. Maar dat is misschien een verkeerd beeld. Maar dan, als Paulus dan tenslotte zijn kroonbrief neerlegt, de brief aan de Efeziërs, dan zie je heel scherp, dan geeft hij ons datgene wat we nodig hebben, om niet het slachtoffer te worden van geestelijke zaken, dat is de wapenrusting van God. Wat ook eigenlijk boeiend is, en dat is iets wat we misschien allemaal zelf hebben meegemaakt in ons eigen leven, dat op een gegeven staat in vers 18, dat er mensen waren die gelovig geworden waren, ze kwamen hun schuld belijden en uitspreken wat ze bedreven hadden. En enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, brachten hun boeken bijeen en verbrandden die ten aanschouwen van allen. Ik denk, wat is het nou wonderlijke? Als Gods licht gaat schijnen, als Gods woord wordt gesproken, en we kunnen denk ik dat vanuit ons eigen leven zo neerleggen, op het moment dat we de zaken gingen zien zoals God ze ons liet zien, dan zie je dat duisternis wijkt. Dat zaken die je deed openbaar komen en je ziet in Gods licht, dit wil ik niet. Dat betekende, heel simpel, maar dat is een oud voorbeeld en ik wil niet in herhaling vallen, maar het betekende in mijn geval dat ik mijn boekenkast gecleaned heb, weggedaan heb wat ik niet meer wilde en mijn platenverzameling, voor zover je dat zo kunt noemen, heb doorgenomen en heb gebroken bij het weggooien wat ik niet langer in mijn huis wilde hebben. En dan zie je, ze beleden hun schuld, ze spraken uit wat ze bedreven hadden, en dan zie je, en enige van degenen die toverkunsten hadden uitgeoefend, er staat eigenlijk iets verder gaan dan wat eigenlijk zou moeten. Verder gaan dan wat goed voor je is. Het woord toverkunsten, dat staat er eigenlijk, je gaat veel verder dan je eigenlijk moet. Je bent met zaken bezig waarvan je niet door kan zien wat het betekent. Trouwens, er staan boeken, boekrollen moet je dan lezen, want wij denken toch te vaak aan een kafje en dat soort dingen meer. Men noemt dat gewoon in die kringen de Efezische letters. En er zijn zelfs nog van die toverspreuken bekend. Ik bezweer u bij de Jezus die Paulus predikt. Er zijn er nog wel meer van teruggevonden, waarin je ziet hoe men daar dan mee om is gegaan. En toch zie je het wonderlijke, je houdt misschien als je net van hem bent en oren hebt gekregen naar het evangelie en God het willen in je uitwerkt en al die zaken meer, zijn er zaken waarvan je gaat kijken, vader, is dit tot uw eer? En dan weet je zelf dat je zaken, zoals die boeken en die platen die ik net noemde, dat je zegt van hier wil ik niet langer mee bezig zijn. En dat is met zaken ook, waar kijken we naar? Waar luisteren we naar? Waar zijn we mee bezig? En dat is goed om daarnaar te kijken. Niet in een wettische vorm van het mag niet. Maar hou ik nog vast in mijn leven, vader, dingen waarvan ik weet, dit zou niet meer moeten. He, je zou kunnen kijken naar de dingen en kunnen zeggen, heeft het dan met vlees te maken of met geest te maken? Ik wil u even dat Handelingen 19 erbij lezen. Vanuit Efeze had het evangelie zich over heel Azië verbreid. He, in plaats van de zilveren tempeltjes van Artemis, die overal in huizen stonden als een souvenir, of meer dan een souvenir, verbreidde zich over dat Efeze natuurlijk een prachtig centrum om daar te beginnen. Daar kwam men naartoe om te aanbidden en daar sprak Paulus het evangelie van de levende God. En vanuit daar verspreidde het zich dan over dat Azië. Filemon kon zich daar dus gemakkelijk onder zijn gehoor bevonden hebben. Hij bezat in Colosse een groot huis, waarin rond Archippus een kleine groep gelovigen samenkwamen. Dergelijke groepen kwamen overal waar mensen het evangelie aanvaard hadden. En ik denk dat het best goed is. Nou, hier wordt verwezen naar Filemon. Als u nou de teksten voor uzelf naleest, hè, dan komt u Prisca en Aquila en Nympha tegen. Die hadden een gemeente aan huis. Zo ging het in die tijd. Zo werden mensen aangesproken, kwamen tot geloof en zochten elkaar op. Hè, en daar waren, zeg maar, de Bijbelkringen. Zo werd de gemeente, zeg maar, opgebouwd. En als u zelf op een Bijbelkring zit, of de kans hebt om het te zijn, want soms verhindert afstand dat, dan denk ik, als je denkt aan datgene wat de Bijbelkring in uw leven heeft gedaan, of bij jongeren, zo'n Bijbelkring van de jongeren, wat reikt je dat daar dan aan? Het is ook niet alleen ontmoeting, natuurlijk is dat het, maar tegelijkertijd zit je daar met elkaar. Je hebt de Bijbel open en je luistert en overweegt en bidt voor datgene wat je hoort. En er zijn dingen die je bijblijven. Zoals een van de jongeren gisteren tegen me zei, ik vind het wel moeilijk, maar ik wil het wel horen. Want je ontdekt, op een bepaald moment gaan woorden je aanspreken. Zinnen blijven in je geheugen zitten. Dat God je aan je hart werkt. Dat hij je opbouwt. Dat hij je bemoedigt. En dat je gewoon, zonder dat je dat als een wet ervaart, of iets wat je moet omdat het gezegd wordt, maar door het kan zijn dat je gewoon luisterend zegt van, hoe ben ik dan in mijn leven bezig? Er is zoveel om ons heen dat ons aftrekt van God. Er is zoveel dat ons weghoudt in plaats van ons bewust op God te richten. En dan, toen zei een van de Bijbelkringleiders, en ik proefde in de opmerking die hij naar me maakte, zijn worsteling daarmee. Hij zegt, ik ben soms zo verbaasd hoe makkelijk mensen dan op dinsdagavond bellen en zeggen, ik heb vanavond even geen tijd. Hij zegt, en ik heb er niets mee te maken. Het lijkt bij hem tot gebed voor degene die dan niet kunnen komen. Maar wat is er dan in je leven dat je voorrang geeft? En dat hoef je niet, dat hoeft hij of dat hoeven wij niet te weten. Maar wat geef je nou voorrang in je leven? Laat het daarbij laten. Dat zijn dingen. En zou het eigenlijk niet zo moeten zijn, hè, want wij die in het onmiddellijke Rotterdamse wonen, hè, vlakbij zo'n huis waar we kunnen samenkomen, zo'n plek die we met elkaar hebben, hoeveel moeite zouden wij nou doen als we die moeite zien bij anderen? Uit alle ruimtes invliegen. He, ik zou zeggen, gaat u gewoon eens elke zondagochtend even op en neer naar Tolen. Of even op en neer naar Veenendaal. Of even op en neer naar, en vergeet de namen, maar denk even aan een uur rijden heen en een uur rijden terug. Dat zijn van die dingen, wat is dat dan dat je daarvoor wilt komen? Dat is dat machtige woord. He, en het is wonderlijk, maar dat bewerkt God in ons hart. We willen ervoor reizen, we willen ervoor komen, want we willen het horen. Ik denk dat het machtig is dat God ons dat woord geeft en dat in jouw hart de wens zit, ik wil horen wat u me te zeggen hebt vanmorgen en ik kom ervoor. En als het slecht weer is, dan vind ik dat vervelend, want dan kan ik niet naar Rotterdam. En even kan ik niet naar de gemeente, laat ik dat zomaar zeggen. Waarom een brief aan Filemon? Onesimus was een slaaf van Filemon die de benen genomen had. Misschien was hij wel weggelopen uit angst voor straf, omdat hij een of andere overtreding, bijvoorbeeld diefstal, begaan had. Hij had Rome als toevluchtsoord gekozen. Daar was hij door Paulus tot geloof gekomen en voor hem van groot nut geweest. Onesimus moest echter weer terug naar zijn meester Filemon. Best boeiend. Moet je voorstellen, wat er ook gebeurd is, dat is niet belangrijk. Maar God werkte zo in het leven van Onesimus, dat datgene wat er gebeurde, de aanleiding was om te vluchten, in Rome te komen en bij Paulus. En wat God dus deed, was zeg maar de raderen in werking zetten, zodat hij uiteindelijk terecht kon bij wie hij moest komen, bij het hart van God, bij God. En zo kwam hij uiteindelijk terug bij degene bij wie hij had moeten zijn en moeten blijven. Maar God nam een omweg en hij kwam weer terug bij Onesimus. Wat was het resultaat? Dat in het leven van Onesimus hij de levende God had leren kennen en dat de genade had uitgewerkt en leidde tot onderschikking. En ik denk dat dat zaken zijn die we ons best mogen realiseren. Er zijn dingen die je steeds weer realiseert. En als je gewoon kijkt, en ik blader even door wat aantekeningen in, maar er zijn zoveel dingen die we steeds zo tegen elkaar zouden kunnen zeggen. Dat God sprak door Paulus Onesimus aan. En wat was het resultaat? God sprak jouw hart aan. En wat was het resultaat? Dat we van onbruikbare, onnutte instrumenten, mensen die zichzelf zochten en hun eigen enzovoort enzovoort, dat we werden goed bruikbaar. Dat we van misschien hoogmoedig, trots, streberig, dingen willen vasthouden, dat we mensen waren die ruimte gingen geven. Ruimte, misschien wel allereerst werkte God los, dat we de ruimte gaven om in ons hart te werken, in ons leven te werken. En dat vertaalde zich in de ruimte die we aan anderen gaven om te werken. God werkt zijn plan uit. En dat zie je dan heel concreet dan in het leven van Onesimus. Vanuit Gods perspectief, hij moest die omweg naar Rome maken om terug te komen bij zijn aardse Heer en Meester, die net zoals hij die hemelse Heer en Meester kende. En misschien dat je met me eens bent dat het toch wel heel erg fijn is dat Onesimus de benen genomen heeft, maar daardoor heeft Paulus deze brief kunnen schrijven. Trouwens, de schrijver van de brief is Paulus, die zelf ook moord en dood en dreiging blies naar de volgelingen van de weg. Maar uiteindelijk door Gods genade en leven ademde. Ik denk wel eens, hoe moet dat gewerkt hebben? En dan denk je aan die kleine en wat grotere conflictjes die ook soms in de gemeente plaatsvinden. En dan denk je daarover na. En dan denk je, hoe zou dat nou zo'n Saulus van Tarsus, zo'n rechtlijnige rabbijn zou ik bijna zeggen, hè? Zo'n rechtlijnige ijveraar voor God, wordt door God in zijn nek gepakt. Hij ontmoet de Zoon, de verheerlijkte Heer, op weg naar Damascus. En van ijveraar voor God, waarin hij alleen maar God dwars zat, werd hij een dienaar in Gods handen. Hij werd de apostel die genade mocht verkondigen, omdat hij ook zelf heel duidelijk van genade leven mocht. En ik denk, dus dat betekent dat zo'n Ananias, zijn naam, daar zit de troost in die hij mocht zijn, dat zo'n man als Ananias dan door God gestuurd wordt naar deze man. Je zou je 10 keer bedenken. Hij ging en hij legde hem de handen op. En de schellen vielen van de ogen van Paulus en ging zien, Saulus, en hij ging zien hoe het zat. En werd uiteindelijk Paulus. Het was maar een kleine man die overbleef. En een grote Heer die had. En ik denk wel eens, in de omgang met elkaar, in de genade waarin we mogen leven, die we mogen verstaan. Ik denk, hoe vaak zou men nou nog Paulus voor de voeten geworpen hebben? Maar jij was ook niet zo lievertje. Zou ze dat nou vaak gezegd hebben tegen hem? Ik weet het niet. Maar ik denk gewoon, hoe werkt dat bij ons uit? Stel je voor dat u tegen mij, als u me al een tijdje kent, nou, ik ken er wel een paar die me al een tijdje kennen. Als je elke keer weer, als er iets is, dat hele blik met oudheden opentrekt. Al die oude koeien, neus dicht. Ik denk, als we zo gaan we gelukkig niet met elkaar om. Want we bidden voor elkaar, ook als het heel moeilijk is. We gooien elkaar niets meer voor de voeten. Misschien heb je al het recht van de wereld, maar we gooien elkaar niets meer voor de voeten. En dan praat je, dan bid je, dan hoor je, dan spreek je. En dan denk ik van, waarom moet dat nou weer klinken? Ik denk dat dat heel moeilijk is als je met familie bent, of als je met vrienden bent, elkaar heel lang kent. Is dan inderdaad datgene wat je, hoe je met elkaar optrekt, met elkaar omgaat, is dan liefde, genade, verzoening, niet als etiketten, maar zijn dat woorden die in je hart gestalte gekregen hebben en naar elkaar toe ook blijken. Het zou toch afschuwelijk zijn als we elkaar constant dingen voor de voeten werpen die eigenlijk al lang passé zijn, die helemaal niet meer gezegd hoeven te worden. Maar dat we elkaar genade zouden moeten betonen, ten volle en ten diepste. Ik denk wel eens, als Paulus in ons midden zou gezeten hebben, en hij zit er dagelijks hoor, bij wijze van spreken, in zijn brieven, maar denk wel eens, zouden er dan in ons midden mensen zijn die zeggen, ja, maar jij bent ook niet zo lievertje, Paulus. Wat doe je dan? Dan breek je af in plaats van dat je opbouwt. En misschien heb je, hoor je me, misschien heb je nog gelijk ook, bij wijze van spreken. Maar wat breek je af? De gemeente, maar waar ik me veel meer zorgen om maak, ook, je breekt je eigen hart af. Je breekt je eigen opbouw af, door elk maar je naar een ander te wijzen. Ja, ik heb deze zomer nagedacht over deze brief van Filemon. En over de dingen die gebeuren. En over de woorden, wat betekenen ze voor ons als gemeente? Genade, verzoening, liefde. En kijk, wat dat betreft is het goed dat we elkaar hebben. Maar ik ben blij dat Paulus deze brief geschreven heeft en dat God hem als jaarthema aan ons heeft gegeven. Ik denk dat het goed is als we dagelijks ons bewust zijn, en dat is geen opdracht in de zin van, of dat is dat is niet iets wat ik moet, maar dat is iets wat God tegen me zegt en waar ik aan wil beantwoorden. Van genade spreken en leven. Van weten dat alles in zijn hand is. Dagelijks zeggen, Vader, u bent in mijn leven degene die het voor het zeggen heeft. Mag ik dan uw zoon zijn? En als ik kijk hoe God het in jou en mijn leven gedaan heeft, dan verwonder ik me over de liefde die hij heeft voor ons als mensen. Het enige wat hij wekt is, verwacht het van mij. Een van de Engelse broeders die wij kennen, die merkte er geen blik op, en ik geef het letterlijk aan, door veel omgang met God ga je steeds meer van hem verwachten. En ben je blij dat je hem mag kennen. En nog meer ben je blij dat je door hem gekend wordt, zo als hij het is, in zijn liefde en al die zaken meer. En zo, hoe wil God ons nou gebruiken naar anderen toe? Ik bedoel, niet dan in zoals ik dat vroeger deed, met muren opwerpen tegen iemand die niet geloofde zoals ik geloofde, er ging dan tegenin, er ging het woord verkondigen, en ik kreeg huizenhoge muren. Wat gebeurde er toen ik mijn mond leerde houden en ging bidden in plaats van drijven? Dat de muur verdween. Niet door mij, God brak hem af. En dat degene tegen wie ik zo gepreekt had, toen eindelijk door hem bereikt kon worden, want ik stond in de weg. Ik had die muur neergezet. En daarna ging degene om wie het ging, die ik bedoel, die kwam tot geloof. En ging tot mijn verbazing, hetzelfde geloven als wat wij mogen geloven. Ik denk dat het machtig is als je zo'n briefje leest. Zo eigenlijk intiem, hè, van Paulus naar Filemon geschreven over iemand van wie Paulus hield. En van wie hoopte dat Filemon hem zou kunnen ontvangen. En ontvangen ging als een broer in Christus. Ik ga verder. Onesimus was een slaaf van Filemon die de benen genomen had. Misschien was hij weer weggelopen uit angst voor straf, omdat hij de een of andere overtreding, bijvoorbeeld diefstal, begaan had. Hij had Rome als toevluchtsoord gekozen en daar was hij door Paulus tot geloof gekomen en voor hem van groot nut geweest. Onesimus moest echter weer terug naar zijn meester, Filemon. Toen Paulus de Efeze en Colossense brief aan Tychicus meegaf, maakte hij van de gelegenheid gebruik om Onesimus naar zijn meester terug te sturen. Paulus gaf aan Onesimus een afzonderlijk briefje mee, waarin hij Filemon vroeg zijn slaaf weer aan te nemen in overeenstemming met de genade die hij zelf had leren kennen. Ook aan de gemeente te Colosse beval hij zijn trouwe en geliefde broeder Onesimus aan. De manier waarop Paulus Filemon benadert is een schoolvoorbeeld van pastoraat. Hij komt niet met pasklare oplossingen. Of met de eis dat Onesimus moet worden vrijgelaten. Hij gaat hier ook niet in op de verhouding tussen heer en slaaf binnen de uitgeroepen gemeente. Dat onderwerp heeft hij uitgebreid behandeld in Efeziërs 6, vers 5 tot 9 en in ons schriftgedeelte Colossenzen 3, vers 22 tot 4, vers 1. Hier verstaat hij ermee Onesimus bij Filemon op tactvolle wijze aan te bevelen. Hij legt niets op. Hij geeft een dringend, maar liefdevol advies en wijst in de richting die God bedoelt. We gaan naar pagina 8. En dan betekent dat, ik heb in mijn tekst, en dat wil ik zal ze u steeds weer aangeven, ik heb in mijn tekst zinnen blauw gemarkeerd. En regelmatig zal ik u zeggen dat het zo'n zin is. En wat u daarmee kunt doen is bijvoorbeeld ze onderstrepen, omdat ze meer aanreiken dan maar alleen een stuk feiten aangeven, maar misschien iets zou kunnen zijn van, hé, daar wil ik eens over nadenken. We gaan kijken naar de toelichting bij de verzen. Vers 1, Paulus' gezindheid. Nou, die kun je lezen. Paulus, gebondene van Christus Jezus. Dat gebondene is natuurlijk het woord wat we even moeten onthouden. En wat staat er dan? Paulus stelt zichzelf in vers 1 voor als gebondene van Christus Jezus. Niet als een apostel zoals hij in zijn meeste brieven doet. Dit heeft te maken met de strekking van de brief aan Filemon. Paulus had zijn bevoegdheid als apostel best kunnen gebruiken door Filemon een opdracht te geven. Toch heeft hij daarvan afgezien. Hij deed dat niet uit bescheidenheid, maar om uitdrukking te geven aan wat hem in deze kwestie ten diepste bewoog. Want wanneer in de uitgeroepen gemeente zo'n gevoelige kwestie als de verhouding tussen heer en zijn slaaf aan de orde is, kan alleen een ootmoedige houding uitkomst bieden. En dan komt er zo'n twee zinnen eigenlijk die ik onderstreept heb, wie op zijn recht gaat staan, verlaat het pad van de ootmoedige gezindheid. Er bestaat echter geen andere weg dan het pad van de ootmoedige gezindheid om de overstijgende rijkdom van Gods genade te ervaren. Denkt u aan wat predicaties over de Filippenzenbrief van de laatste tijd, waarbij dat woord ootmoedige gezindheid is gevallen. Weet u wel, dat was... Hij had te maken met laag. Laag geneigd samenheid is het letterlijke woord in het Grieks, maar het heeft met laag te maken. Dat wil dus gewoon zeggen, je willen buigen voor wat God zegt. Je willen buigen in plaats van jezelf handhaven. Het heeft met Christus te maken. Want naar hem wijst Paulus in Filippenzen 2, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En gelukkig ging Christus niet op zijn recht staan, want dan had de mens en de hemeling niet gered geworden. Maar hij ging de weg van ootmoedige gezindheid. En dan staat er zo'n zin in mijn voorbereiding waar ik dan naar kijken wil en over denken wil. Dan wordt er gewoon als een vraag gesteld, waarom laat je je niet liever tekort doen? Waarom leid je niet liever onrecht? Terwijl ik, en dat merk je aan anderen ook, ik bedoel dat gewoon als mens kan je heel slecht onrecht hebben. He, daar protesteert je hart tegen, dat pik je niet. En dan zie je de weg die Paulus wijst. De weg die Paulus wijst, als dat is de weg die we, wat enorm als dat zou kunnen, samen zouden mogen gaan. Het pad van de ootmoedige gezindheid. Niet mijn plekje en ik zal, maar Vader, wat wil u? En mag ik dan die lage plek nemen? Mag ik me buigen voor u en voor alle zaken die er zijn? Ik denk dat het goed is als je niet op je recht gaat staan. Want op je recht gaan staan, dan heb je trots in je lijf. Dan heb je misschien wel, ben je overtuigd van jezelf. Dat past ook niet bij genade. Hoogmoed en trots zijn woorden die daar niet bij horen. Bij genade hoort ootmoed. 0,0 moed hebben we dan geleerd. Maar beseffen het dat dan ook. En wat Paulus doet is de manier om zaken op te lossen in een gemeente. Als een wijze broeder regelt hij de zaken tussen Onesimus en Filemon. Gelukkig is dat de manier waarop het mag gaan ook tussen ons. Tussen Onesimus en Filemon regelde Paulus het en zei niet, nou moet je naar zo en dan moet het zus en dan moet er dit. Paulus zei, die riep op in het hart van Filemon en herinnerde hem aan al die rijkdom die hij bezat. En zei niet, nou moet je Onesimus terugnemen, want hij is tot geloof gekomen, hij is een broeder van je, enzovoort. Maar Paulus houdt rekening met al die zaken. En zo zou kunnen zeggen, werkt zo bemiddelend. Soms kan het tussen broeders zo zijn, dat ze zeggen, mag ik met je praten? Want het loopt niet tussen ons, tussen hem en mij. Of het loopt niet tussen haar en mij. En dan luister je en dan zoek je naar datgene wat God zegt en dan leg je dat neer. En dan is niet de taak die ik dan mag hebben, zo in de zin van, en nou ga je naar huis en dan pak je de telefoon en dan doe je het zus en dan vraag je, morgen bel je terug en dan vraag je mij de volgende stap. Je reikt Gods woord aan. En je wijst op die ootmoedige gezindheid, je wijst op genade. En als je gaat bellen en je weet, het zit nog te broeien in mijn hart, bel dan niet. Maar bid voor je. Voor je hart, vraag God of hij je wil veranderen. Ik geef maar dat als voorbeeld. Iemand belde mij en zei, ik wil met je praten, ik heb een probleem. En het verhaal kwam op tafel. En pastoraal mocht ik dat doen wat gedaan moest worden. Maar er bleven nog wat praktische dingen liggen. En het komt regelmatig voor dat ik dan zeg van, weet je wat, bel dan die en die broeder. Want die weet daar heel veel van. Financieel, bel die voor dit, bel die voor dat. Die hebben dan hun wijsheid, hebben dan hun expertise opgebouwd in hun werk. En kunnen vanuit die visie die ze daar hebben, de kennis die ze daar hebben, die praktische dingen helpen oplossen, meehelpen oplossen. En pastoraal liggen dan datgene wat God te zeggen heeft. En dat zijn dingen die hoe ga je nou met elkaar om? Stap je heel snel naar elkaar toe in een soort, ik noem dat maar vleeselijke routine. Ach, ik ben helemaal gek, zeg, dat maak je niet. Of zeg je, ik heb de brief van Filemon nodig vandaag, vader. Ik lees het maar eens een keertje door. Pak eens wat aantekeningen erbij. Ik wil in deze zaak doen wat u van me vraagt. En soms laat je door iemand bepalen, vleeselijk. En dan zeg je dat tegen een ander. Die je dan ineens een reactie teruggeeft waarvan ik denk, dankjewel dat je zo naar me keek. Dit klopt niet wat ik zeg. Dit is mijn conclusie. Maar is dat ook zoals het in werkelijkheid is? Ik denk dat het gewoon goed is om in alle zorgvuldigheid met elkaar om te gaan. En inderdaad de lijn te gaan, die lage plek in te nemen. Liever onrecht dan bij wijze van spreken het grootste gelijk van de wereld en bonje in de gemeente, bonje in je gezin, bonje, noem het maar op. Dat is wat Paulus tegen me zegt, tegen u en mij zegt. Je bent verzoend. Houd voor zover het van jou afhangt, vrede van alle mensen. Als ik echt naar mezelf kijk, dan denk ik wel eens af en toe, hé, dat hangt van jou af, die vrede houden. Je loopt nu eens een klein baasje, hè? Sta je op je. Ponteneur heette dat vroeger geloof ik in het Rotterdams. Hè? Zo van de... En dat zijn gewoon dingen waarvan ik zo dankbaar ben dat God me dan tegen de, ergens tegenaan laat lopen, waardoor ik het eens weer begrijp. Hoe kan je, als je de genade mag kennen en ontvangen, zo ongenadig zijn dat je op je recht gaat staan en eerder lijkt op iemand onder de wet, oog om oog, tand om tand, dan ga je gang. Ik hou van je. Ruimte geven. Laag willen staan. He, ik heb je dat voorbeeld wel eens gegeven. Nou, er is een broeder nu naar Polen met vakantie, die kanten uit. Ik zeg, als je dan daar en daar komt, ga dan daar en daar kijken. Ga naar dat kleine synagogetje bij Krakau. En ga dan inderdaad laag staan. In dat cementenputje waar de voorzanger mag zingen. He, want hij staat tegenover God. En als mens tegenover God is de plek die je mag hebben. Die van de ootmoed en van de afhankelijkheid. We gaan verder met lezen. Wie op zijn recht gaat staan, had ik onderstreept, verlaat het pad van ootmoedige gezindheid. Er bestaat echter geen andere weg om de overstijgende rijkdom van Gods genade te ervaren. Een gebondene van Christus Jezus is iemand die door de Heer zelf tot slaaf is gemaakt. Een slaaf heeft het afgeleerd zijn eigen wil te volgen. Paulus had zijn gevangenschap in te Rome in dat geloof volledig geaccepteerd, omdat hij wist dat de Heer daarmee een bijzondere bedoeling had. Hij wist ook waarover hij het had toen hij bij Filemon het probleem met Onesimus aansneed. Of is een mooie, hij kende het sleutelwoord in dergelijke kwesties. Liefde. Het is Paulus, gebondene van Christus Jezus en Timotheus de broeder. Net als in Colossense noemt Paulus zijn eigen naam in één adem met die van Timotheus, de broeder. Want het was juist deze broeder die met Paulus meeging in de weg van de ootmoedige gezindheid. In die zin was hij zelfs de broeder. En waarom? Een voorbeeld van een ware broeder in de Heer. Misschien fijn om even te zeggen wat Timotheus betekent. Namelijk, hè, ja... Het tweede deel van de derde keer dat we met het jaarthema bezig zijn en alle zaken eromheen. We zitten in de brief van Filemon en we zitten op pagina 8 van onze brochure. En we hadden net zo'n beetje met elkaar gekeken naar Timotheus, de broeder. Deze broeder met wie die met Paulus meeging in de weg van ootmoedige gezindheid. In die zin was hij zelfs de broeder, een voorbeeld van de ware broeder in de Heer. En ik denk dat dat best goed is als je dat mag realiseren. Maar ook als je zo eens naar elkaar kijkt. Dat is de broeder. En u weet hoe dat mag zeggen. Hè, degene die God naast je zet. Hè, een ware broeder in de Heer. En dan zie je dat dat toch een enorme zaak is. Dat God ons zo aan elkaar heeft gegeven. Onderschikkend, betrouwbaar, liefdevol, gelovend. Al die zaken meer. Timotheus betekent dus waardeplaatser, hè, van waarde door God en daarom voor God. En dan mag je gelijk bijzetten, en ik merk dat dat toch vaak een punt is wat speelt bij mensen, ook jij bent van waarde. God vindt jou van waarde. Hij heeft je ingezet om als lid van de gemeente te functioneren. Hij is met zijn armen om en onder je. He, ook al ga je nu alleen door het leven, hij zet je in en je bent absoluut waardevol voor hem. Hij heeft je op het oog, hij kent je bij naam. Die dingen, die hebben we gewoon nodig om te horen. En ik denk dat het goed is dat we dat mogen weten. Vader, ik ben voor u van waarde. Ik kan het heel simpel terugkoppelen. Hij gaf voor jou zijn zoon. Die zoon ging voor jou die weg. En dan te denken dat hij die weg niet alleen voor jou ging, maar voor al diegenen. Voor al die schepselen van God. Behalve dan Paulus, gebondene van Christus Jezus, en Timotheus de broeder, krijgen we nu de geadresseerde. De brief is weliswaar gericht aan Filemon, de geliefde, en onze medewerker, als hoofdpersoon, maar ook aan Apphia, de zuster, en aan Archippus, onze medesoldaat, en aan de uitgeroepen gemeente in jouw huis. Paulus schreef hier aan de gemeente die zich ten huize van Filemon rond Archippus gevormd had. Het is opmerkelijk dat Paulus nergens anders melding maakt van een plaatselijke ecclesia in Colosse. Het adres van zijn Colossebrief luidt immers aan de heilige en gelovige broeders in Christus te Colosse. Hij moet een goede reden gehad hebben om alleen Filemon, Apphia en Archippus te noemen. Filemon. Paulus richt zich in deze brief hoofdzakelijk tot Filemon. Hij noemt hem de geliefde en onze medewerkers. Paulus had hem lief. Niet alleen omdat ze hetzelfde evangelie deelden, maar ook om wat hen persoonlijk bewoog. Kijk, Filemon betekent geliefde, beminde. Niet alleen door Paulus, maar bovenal door God en door Christus. En dat zijn zaken die je als gelovige mag weten. We zijn geliefd. Niet alleen door degene die God in het leven om ons heen zet, maar God heeft ons lief. Christus houdt van ons. Je mag verzekerd zijn van Gods liefde. Zo'n tekst als Romeinen 8 vers 31 tot 39, dat is niet voor niks. Dat spreekt boekdelen. Er is echt niets wat tussen Gods liefde en jou kan inkomen. En ik denk dat het goed is dat we ons dat bewust zijn. En dan is het ook mooi, en ik geef u die teksten alleen maar aan, Filippenzen 1, denkt u aan het Filippenzen gebed, de versen 9 tot en met 11. Daar gaat het om dat onze liefde steeds meer overvloedig mogen zijn. En dan wordt erbij gezet, in erkenning en alle fijngevoeligheid. Ik hoorde op de radio een gesprek van een Franse mevrouw die als werk doet het begeleiden van Nederlandse bedrijven die buitenlandse bedrijven willen inlijven, daar willen fuseren. Nou, we weten natuurlijk dat er een bank is geweest die heel graag met een Italiaanse bank wilde fuseren of dat in haar gelederen wilde opnemen. En toen zei ze iets en ik denk van ja, mogen we ons best wel eens bewust zijn. Wij komen als Nederlanders, zei ze, we staan bekend als trouw, als nauwkeurig, als zorgvuldig, maar ook als arrogant. En toen zei ze er gelijk bij, dat vond ik wel grappig, ik denk ja, natuurlijk vanwege de luisteraars, Nederlanders zijn het niet, maar ze doen zo. Ik heb dat maar even gelaten. Maar toen dacht ik, ja, het is best goed om eens daarover na te denken. Ik las een ander gedeelte, het ging over taalgebruik. Hoe spreken wij als Nederlanders? Wij hebben, dat merk je ook in het Europese gebeuren, wij zeggen de dingen zoals ze zijn. We zeggen de dingen, heet dat dan op zijn Rotterdams, rechts voor zijn raap. Maar als je dan kijkt hoe, behalve de kromme teden die je krijgt van het Engels van Nederlandse hooggeplaatste, maar als je dan kijkt hoe een Engelsman praat, die zegt bijvoorbeeld overal bij please of I wonder, zou het niet kunnen zijn? Wij zeggen, bam, zo is het. Maar een Engelsman zegt dan, I wonder, en dan komt het verhaal. En als je zo gewend bent om te gaan met taal, dan praat je heel anders natuurlijk. En nou moest ik daaraan denken, toen ik dus dan zie, in overvloeiende liefde, in erkenning, in helder inzicht en alle fijngevoeligheid. hoe fijngevoelig zijn wij in de omgang met elkaar. We zijn vaak zo bot, zo heel direct. En daar schrikt men van in bepaalde landen. En dan moet je kijken, nou werkt Gods geest in u en in mij. En daar komt dan als facet van die vrucht, komt fijngevoeligheid tevoorschijn. En dat is heel belangrijk in de contacten met elkaar. Fijngevoeligheid. En waar ik dan regelmatig van schrik, ook van mezelf. Het gaat niet om, ik praat net zo hard tegen mijzelf als tegen u. Maar wat we zeggen, komt vaak veel harder aan dan we denken. En terwijl je dat zo zei, bedoel je al die dingen die je niet zei, die jij wel wist, maar die ander niet horen kan natuurlijk. Dus op dat moment denkt hij, wat zegt hij nou toch? Terwijl je dit echt heel anders bedoelde. Hoe praat je als je over een ander praat? Vind ik ook al zo, hè? Hoe praat je als je over een ander praat? Zover liever zeggen, praat je zo met een ander? Dat is ook heel vaak dat je in alle dingen merkt, fijngevoeligheid is niet. Dat is ook met jonge mensen zo. Dan zie je wel eens een vader niet met zijn zoon praten, of niet een moeder met haar dochter praten, maar tegen dat kind praten. Terwijl je zou praten moeten met de ander. Hoe praat je dan met een ander? Hoe praat je tegen een ander? Ben je ook in dat soort zaken fijngevoelig? Let op de toon die je kiest als je spreken wil. Hoe praat je als moeder met kinderen tegen iemand die zelf geen kinderen heeft, maar dat graag zou willen? Ik denk wel eens, mensen zeggen dan heel direct, hebben geen idee hoe ongevoelig het klinkt. Zeggen dan heel direct van, wordt het niet een keer tijd? Wat weet je nou uiteindelijk van die twee jonge mensen? In plaats van te denken, nee, niks te denken en te bidden voor hen. Wat zeg je tegen een moeder of tegen een vader die worstelt met een puberende zoon of dochter? Dat zijn zaken waar we, wat bij jou thuis werkte, werkt in een ander gezin niet zo. Je zou veel vaker, als ik het zo mag zeggen, als je iets zegt, moeten denken, moet ik het eigenlijk wel zeggen? Als je dingen zegt, zeggen ze dan zo dat ze zijn tot opbouw. Kijk, dat is soms heel subtiel. Iemand deelt iets met je. En misschien is datgene wat degene die tegen je zegt, is het heel intiem wat er tegen je gezegd wordt. Over het kind, over de relatie, over. Dan is dat bedoeld voor jouw oren. En om door jou in gebed gebracht te worden bij God. Dat is de directe relatie. Jouw oren in, jouw mond uit naar God. Als ik het zo mag zeggen. In plaats van, goh, heb jij daar ook zo'n probleem mee? Nou, zij ook hoor. En als dan ook nog het voorbeeld erbij klinkt, wat er gegeven werd, dan heb je iemand iets van het hoofd gestoten, wat niet had moeten zijn. Dat had erop moeten blijven staan, die kroon. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is soms heel simpel. Hoe praat je over elkaar? Hoe praten jongeren over elkaar? Hoe praten jongens over meisjes? Meisjes over jongens? Ik kan u de termen wel leren, want ik hoor ze bij wijze van spreken dagelijks om me heen. Maar ik bedoel dit inderdaad, gaan we zo met elkaar om? Dat zei net iemand nog, als ik zo lees die brief aan Filemon, regel voor regel, vers voor vers, staan de dingen die met me te maken hebben dagelijks. Deden we het maar, mochten het maar doen in de praktijk van de gemeente. In de omgang tussen man en vrouw. Ik denk dat het goed is dat Paulus ons liet bidden. Filippenzen 1 vers 9 tot 11. Zongericht, weet u nog, staat erin. Op wie zijn we gericht? Op hem, op onze God. En we mogen een manier van leven hebben die het daglicht kan verdragen. Je zou iemand moeten kunnen tegenkomen uit de gemeente. Een jongere of een oudere, maakt niet uit. En daarnaast kunnen gaan zitten van, hé, hoe is het met je? En die andere hoeft niet te schrikken dat je er bent. Snap je? Wat je doet kan het daglicht verdragen. Is gewoon in alle openheid en eerlijkheid. Je kan het ook omdraaien en dan krijg je dat voorbeeld wat een moeder dan biddend tegen de dochter zegt. Of tegen de kinderen zegt van, als jij nu dat gaat doen. zou je het dan fijn vinden als de Heer binnenstapt? En als zo'n kind dan daarover denkt en denkt, je hebt eigenlijk gelijk, ik ga niet. Dan is het niet een kwestie van die ouders van, is! Maar dank u wel, vader. Want jij hebt het niet bewerkt, God heeft het in het hart willen geven. En wat is het niet heerlijk als ouders bij je eigen kinderen en kleinkinderen, even aan de leeftijden denkend, en aan mijn eigen leeftijd, dat je in je kind en ook in je kleinkind iets van die gerichtheid op God gaat zien groeien. Dat is toch broos? Dat is toch niet om met boerenvoeten op te gaan lopen of over te praten? He, over hoe het kind bad en wat het kind zei. Dat is iets om datgene wat dan heel dicht misschien op dat bij is te knuffelen en te zeggen, dank u wel. We mogen een volop bruikbaar instrument zijn. Glanzend en beschikbaar voor hem. En zo was Filemon voor Paulus niet alleen de geliefde, maar ook onze medewerker. Iemand die echt meewerkte, tezamen met Paulus werkte. Was niet heerlijk als er tussen velen je ook hebt de broeders die tezamen met je werken tot de eer van God. Paulus richt zich in deze brief hoofdzakelijk tot Filemon. Hij noemt hem de geliefde. Kijkt u even naar het Griekse woord wat daarachter staat. Dat is die hogere, belangeloze liefde. Zeggen we even vervallend in woordenboekentaal. Dus die liefde die anderen de ruimte geeft. En onze medewerker. Let u op dat woordje, dat sun, dat voorvoegsel, dat betekent samen met. Paulus had hem lief. Niet alleen omdat ze hetzelfde evangelie deelden, maar ook omdat hen persoonlijk bewoog. Hij noemt hem onze medewerker. Niet alleen omdat hij ook voor Timotheus sprak, maar ook omdat Filemon klaarblijkelijk behoorde tot degene die een bijzondere taak hadden. Daaromtrent bevat vers 6 een aanwijzing, zodat de gemeenschap van jouw geloof in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam zou worden voor Christus Jezus. In die hoedanigheid spreekt Paulus hem met een duidelijke bedoeling aan. Ziet u ook hoe Paulus met Filemon praat, hoe hij met hem praat, al is het dan tegen hem, in erkenning van al het goede dat in ons is, werkzaam zou worden. Niet dat je doet, Filemon, wat ik wil, nee, voor Christus Jezus. Dus Paulus, gebondene van Christus Jezus en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde, onze medewerker, en aan Apphia de zuster. Hé, zomaar tussen de namen van belangrijke mannen, begrijpt de ironie erachter, staat de naam van Apphia de zuster. Hoewel ze hier alleen genoemd wordt en we verder niets van haar weten, zegt de aanwijzing de zuster al genoeg. Paulus geeft hieraan evenveel gewicht als wanneer hij het heeft over Timotheus de broeder. Apphia moet dus een belangrijk aandeel hebben gehad in het ondersteunen en het versterken van de band van het geloof. Want in de schrift wordt geen enkele gelovige voor niets genoemd. Dus moet ze een hele speciale rol onder de gelovigen vervuld hebben. Ik denk dat dat belangrijk is om dat te weten. Iedereen in het lichaam van Christus vervult een rol in datgene wat hij moet doen, wat hij mag doen. En er zijn broeders die opvallen in hun dienstbetoon, omdat ze op een vooraanstaande plaats staan. En er zijn broeders en zusters die niet opvallen, maar het een kan niet zonder het ander. Allebei, bij wijze van spreken, alle taken die er zijn, zijn voor God even waardevol. En ik denk dat we dat ons heel scherp moeten en mogen realiseren. Dat het voor God even kwalitatief is. En als ik gewoon denk, en ik bedoel dat zoals ik het zeg, maar als je kijkt naar hoe vrouwen in ons midden hun rol mogen vervullen, de waardevolle positie die ze in de gemeente en in hun gezinnen innemen, ik denk dat dat goed is. Ieder is kostbaar in Gods ogen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Ieder is kostbaar in Gods ogen. En ik denk dat heel wat werk, en ik spreek nu even voor mezelf, ik denk dat heel wat werk niet mogelijk zou zijn als God niet de vrouw naast me had gezet die hij heeft gedaan. Ik denk dat heel veel vrouwen het in de gemeente, dat ze absoluut onmisbaar zijn. Want door bijvoorbeeld haar man de ruimte te geven, taken te doen in de gemeente, ondersteunt ze op die manier het werk in de gemeente, het werk van de Heer. Dan komt er dus wel voor die vrouw veel extra's op haar schouders neer. En daarom vind ik het heel belangrijk, men blijkt dat hoor, hè, dat je hoort dan, er wordt altijd voor de broeders gebeden, vergeet de zusters van die broeders niet. Dat zijn hele wezenlijke zaken. Hè, ik kan me herinneren, ik heb hier en daar dus bij bijbelkringen gehad. Ik denk, wat betekent dat voor de vrouw des huizes? Dan heb ik het niet over die 40 bijbelkringen, 40 stoelen die we moesten klaarzetten, van zolder halen en brengen, om alle jongelui te ontvangen. Al moest het 80 zijn, denk ik nog met liefde. En alles schonk met liefde de koffie. En dat huis stond met warmte open, want je houdt van ze. Zo zijn er heel wat huizen, waar vrouwen zorgen dat als de bijbelkring binnenkomt, dat de zaken aan kant zijn. Ga zitten, je bent welkom, wil je dit, wil je dat, fijn dat je er bent. En in die dienende liefde is het enorm. Het is toch machtig als je vanmorgen gewoon ook vrouwen hoor vertellen van datgene wat het betekent in hun leven. Hè, vanmorgen de wandel die God in een leven losmaakt, het dienen als voor de Heere. Gewoon ook in dat soort zaken mogen we oor hebben voor en luisteren naar wat God in vrouwen aan ons geeft. Ik denk een vitale plek. He, en je maakt er als mannen misschien een grapje van. En dat maakt ook niet uit, want iedere man weet heel goed. Weet heel goed hoe het zit. Ik ben het hoofd, jawel. Maar heb je ooit wel eens pijn in je nek gehad? Dan weet je hoe belangrijk de nek is. In dat soort zaken bedoel ik dat heel wezenlijk. En we mogen best blij zijn met al die jonge en wat oudere vrouwen in ons midden, die gewoon op de plek willen gaan staan waar God ze vraagt te gaan staan. En zo te mogen bijdragen tot. Dat is werkelijk als voor de Heer. He, en dan doe je, en dat besef je dan als broeder, je regelmatig. He, als man schiet je dan tekort. Ik bedoel gewoon in de opvoeding. En dan ben je blij dat je vrouw die taak kan overnemen. En dan denk ik wel eens, en ik zeg dat ook wel eens naar de twee broeders toe met wie ik over medewerkers gesproken zeg, met wie ik dan zo mag meewerken. En ook de gezinnen erachter, dan een gegeven moment van, nou is het genoeg, Dater, achter je bureau vandaan, nou is het genoeg, Kees, stoppen, ga maar vliegen met je zoon. Of ga maar voetballen met je kinderen, of lekker fietsen. Gewoon daar ook voor zijn. Een gegeven moment komt er vanmorgen zo'n klein dreuteltje binnen. En komt, wat ben je aan het doen, opa? Ik denk, ja, ik had natuurlijk ook in de zandbak kunnen zitten. Dat heb ik maar verteld dat opa aan het schrijven was. En hij dacht, lekker belangrijk. Ja, hij is veel meer aan een opa die even wat anders met hem doet. Maar u begrijpt wat ik bedoel. Ga me even om Appia. En ze staat er zomaar tussen. Appia, zegt de tekst, moet dus een belangrijk aandeel hebben gehad in het ondersteunen en het versterken van de band van het geloof. Ze moet dus ook vertrouwd zijn geweest met de weg die in ootmoedigheid door vernederingen heen voert. Maar bij het begaan van die weg moet ze, net als Paulus en Timotheus, de heerlijkheid van Christus' genade ervaren hebben. Met haar vrouwelijke tact en inzicht, dat heet met een mooi woord intuïtie, zal ze in de gemeente van Colosse beslist een centrale en vreugdevolle rol vervuld hebben. Appia, de zuster, en aan Archippus, onze medesoldaat. Ik denk dat het goed is dat we even naar Archippus kijken. Onze medesoldaat. Toch iets om best eens even over na te denken. In Colossenzen 4 vers 17 zegt Paulus tegen Archippus, zie toe op de dienst vandaar het Griekse woord, die je in de Heer aanvaarde, opdat je die zou vervullen. Archippus had in de uitgeroepen gemeente te Colosse dus een bijzondere dienst te vervullen. Bij Paulus bestaat er steeds een vast verband tussen het opbouwen van de uitgeroepen gemeente en de termen dienst en dienaar. Archippus moet in Colosse dan ook als dienaar gefunctioneerd hebben. Paulus betrekt Archippus in die hoedanigheid, de dienaar die is, bij de inhoud en strekking van de brief van de Colossenzen. Maar in de brief van Filemon, de brief die voor ons ligt, wordt Archippus door Paulus als medesoldaat aangeduid. En ziet u daar ook weer het woord syn staan, het voorvoegsel medestrateeg, medesoldaat. Het is een eretitel die ook Epafroditus gekregen heeft. Paulus en Archippus voerden in Colosse, zij aan zij, een geestelijke strijd. Archippus had dus een taak te vervullen. En dan moet u even kijken, er staat het woordje dienst en het woordje dienaar. En als dat valt, dan moet u gelijk denken aan, dat heeft te maken met opbouw. Als het woord dienen valt, dan moet je denken aan die zaken. Het heeft te maken met opbouw, het heeft te maken met dat wat nodig is tot opbouw van de gemeente. En er is zoveel daarin wat dat betreft om met opbouw rekening te houden. Komen tot eenheid van het geloof. Komen en bewust worden van het feit dat we zoon van God zijn. Komen en bewust zijn van het feit dat we gerijpt man zijn. Al die zaken die we zomaar mogen weten. In de brief aan Filemon wordt Archippus door Paulus onze medesoldaat. Als onze medesoldaat aangeduid. En ik denk dat ze voerden zij aan zij een geestelijke strijd. Ik denk dat het goed is dat we ons dat realiseren. Er is er een die maar al te graag probeert om ons uit elkaar te spelen. En soms ben je verbaasd dat als er iets gebeurt, dat je geen moment denkt van, hoe is dat nou mogelijk? Dat je bewust wordt, wat is er dan waardoor het mogelijk is? En ik denk dat het goed is. Hij wil ons maar wat graag uit elkaar spelen. Wat we ons zouden moeten realiseren. Paulus spreekt niet voor niks in zijn laatste brief. In die brief aan Efeze, in die kroonbrief, in die topbrief. Spreekt niet voor niks over die geestelijke wapenrusting aandoen. Die wapenrusting van God dragen. Heel wezenlijk, als je de termen erbij leest. Heel wezenlijk als je zo'n brief van Filemon leest. En regel voor regel, vers na vers beseft. Dat heeft het te zeggen. Als we zo met elkaar, Vader geeft u dat, dat dit zich mag doorzetten en uitwerken in ons leven. We zijn, zegt Paulus in Filippenzen 2, we zouden hetzelfde gezind moeten zijn. We zouden dezelfde liefde moeten hebben. We zouden één van ziel, er staat samengezield moeten zijn. We zouden eensgezind moeten zijn. Heel praktisch werkt Paulus die zaken uit. Hoe vaak stoot je niet aan, aanhalingstekens, de hoek of de hoeken van een ander. Maar zien we dan ook bij onszelf de dingen die heel goed bij een ander, naar een ander toe, storend kunnen werken. En als je nou met een vergrootglas die hoeken van een ander gaat zitten vergroten, dan vergeet je met het vergrootglas naar jezelf te kijken. Van wat stoort mij in een ander? Vader, ik wil niet tot onbruikbaar instrument worden. Ik wil bruikbaar zijn in uw handen. Ik wil niet onnut zijn. Ik wil in uw dienst kunnen staan tot eer van u. Zou het niet zo kunnen zijn dat hij ons oneffenheden geeft, die we juist door met elkaar om te gaan in liefde en in genade, dat ons dat slijpt tot een glanzend instrument tot eer van hem? De hoeken die je bij een ander tegenkomt, moet je dat ook niet je bewust worden, maar die hoeken heb ik ook. Dat moet je niet storen, maar dat mag je bij God brengen. Er zijn te vaak dingetjes, ontdek ik, dat mensen dat veel te groot vergroten. Laat het gewoon, dat is zijn karakter. Bid ervoor dat God dat mag, enzovoort. Zo, in die mate. die oneffenheid bij die ander, dank u wel dat u hem zo eigenwijs maakt, want dat slijt mij. Dank u wel dat u haar zo bemoeizuchtig maakt, ik snap hoe ik het bedoel, hè, want dat slijt mij. Kortom, en als ik dan mijn oneffenheden aan u mag aanbieden, dan slijt dat ons. Dan worden we dat instrument. En het is heerlijk, en dat meen ik oprecht, om gewoon je bewust te zijn. Ik had een gesprek met iemand over zelfbeeld gesproken, hoe iemand naar zichzelf kan kijken. De persoon in kwestie had zichzelf niet zo hoog staan. Ik had ook waarschijnlijk niet zo handig dingen gezegd. Dat zal best. En op een gegeven moment raakten we in gesprek. Hij kwam op bezoek, we hadden een goed gesprek samen. En toen een gegeven ogenblik, gek gesproken, zei ik ineens, voelde ik waar het zat. Ik dacht, vader, dat. En voordat ik er verder over nadacht, zei ik, heb jij enig idee hoe ik aan jou denk? Welk woord bij mij als eerste naar boven komt als ik jou zie? En hij schrok van die Hollandse directheid. Het was een broer trouwens, een Nederlander ook hoor, maak je geen zorgen, ga niks zitten bedenken. Hij zei, hè? Ik zeg, ik zie je als een betrouwbare, liefdevolle, genadebetonende medewerker. Ik zie je als iemand die naast me staat en absoluut niet tegenover me. Hij deed zijn boek met aantekeningen dicht. Hij zegt, zullen we bidden? Ik ga naar huis, ik weet genoeg. Had dus allerlei mijn oneffenheden vergroot en nog een keer vergroot. En het tussen mij en hem ingelegd. En hij besefte ineens dat het zo niet was. Ik zag hem als betrouwbaar, ik zag hem als een broeder, als een medewerker, medestrijder. Allemaal bedenksel van mij. Dicht, dankjewel, ik ga naar huis. Vader, dankjewel. We hebben gebeden, hij is naar huis gegaan. Heel kort. Ik geloof nog geen half uur. Nou, ik heb wel eens wat langere gesprekken. Maar gewoon, ineens was het tussen ons, weg met al die oneffenheden, we zijn samen medestrijder, die medesoldaat. We zijn samen medewerkers, te samenwerkers voor God en voor hem. Wat heeft de ander en wat heb je zelf, zegt Paulus in 1 Korinthe 4, wat we niet zelf ontvangen hebben. Natuurlijk staan we in die geestelijke strijd, maar ik weet ook dat het zijn overwinning is. Daar ga ik vanuit, volledig. De tekst. Het gaat daarbij om de dienst van de medewerker Filemon en de specifieke taak van de plaatselijke gemeente binnen het totale lichaam van Christus. Ook Eben-Haezer, gemeente Eben-Haezer te Rotterdam, is een stukje van het totale lichaam van Christus. Als talelijk we de Heer tegemoet gaan in de lucht, na de bazuinen, het geroep en al die zaken meer, dan gaat er een grote groep naar boven. Dat is het totale lichaam van Christus. In die tijd ging het om huiskringen. Binnen die opbouw en eenvoud kan het geloof groeien en gebouwd worden. Daarbij loert steeds het gevaar te verzanden in dwingelandij, in zelfzucht. De neiging zich af te scheiden. Wat is dat nou in mensen? He, om zich een soort voorbeeld te kiezen, laten we samen Christus kiezen. Ik heb liever die broeder, laten we samen Paulus kiezen. Snap je wat ik bedoel? Het gaat niet om, wij zoeken zo vaak. Nee. Het kan heel menselijk zijn, vleeselijk zijn, om juist wat onderscheid te kiezen. Terwijl God ons in eenheid en gezamenlijkheid en gemeenschappelijkheid bij elkaar zet. Niet dwingelandij. Je mag blijven als je doet wat ik zeg. Ik zei het net tegen een broeder. He, dan heb je met iemand een gesprek, uurtje of wat. En dan een gegeven ogenblik zegt zo iemand. Ik vind het prima. Maar de ander moet de eerste stap zetten. Met andere woorden, alle ruimte die je een ander biedt. Alle liefde die er is. Eventjes, zomaar zeggen. Maar die moet wel de eerste stap zetten, anders gebeurt er niks. Nou, iemand zei, zo kan een mens 80 jaar lopen wachten op de eerste stap van een ander. En een leven gaat voorbij, en een hoop verdriet. Dat God geven dat het tussen ons niet zo is. Dat zelfs heb je het grootste gelijk ter wereld. Je wil die stap maken, opdat het tot eer van hem is. Ik pak wel eens de telefoon of ik mail wel eens. Maar vaak pak ik de telefoon, want ik vind zo'n mail zo'n onnozel ding. Hoewel, bij sommigen het heel fijn werk. Maar dan pak ik wel eens de telefoon en zeg ik van... Het is toch wel duidelijk wat ik gezegd heb, hè? Ik wil niet tot dat die hoek van mij, die oneffenheid jou stoort. Snap je wat ik bedoel? Ja, dan is dat soms... Waar bel je nou toch voor? Man, is toch goed? Maar toch, ik wil niet dat zaken verhinderend zouden werken. En als het dan toch verhindert, dan gaat hij er ook zijn weg mee. Dat weet ik wel. Maar we zouden uit moeten zijn op datgene wat God ons ten diepste en ten volle geeft. Genade, verzoening, vrede. Dat schrijven we vaak niet heel klein in het midden. Terwijl dat wat er in het midden moet zijn, wat we één zijn en één hebben in hem. Daarbij... loert steeds het gevaar te verzanden in dwingelandij, zelfzucht en de neiging zich af te scheiden. Binnen de kleine huiskringen zijn zowel een medesoldaat als een geliefde broeder en medewerker van grote waarde. En dan wordt als laatste de uitgeroepen gemeente in jouw huis genoemd. De woorden jouw huis kunnen op het huis van zowel Filemon als van Archippus terugslaan. Gezien de volgorde bedoelt Paulus hier hoogstwaarschijnlijk het huis van Archippus. Met huis wordt hier geen bepaalde plek bedoeld, gewoon de situatie. En als hij dat dan gezegd heeft, Paulus gebondene van Christus Jezus en Timotheus de broeder, aan Filemon de geliefde, onze medewerker, en aan Apphia de zuster, en aan Archippus onze medesoldaat, en aan de uitgeroepen gemeente in jouw huis, we zijn binnen... De envelop is open, we gaan lezen. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik denk dat dat hele wezenlijke zaken zijn. Er staat dan onderaan bladzijde 9, genade en vrede. In vers 3 lezen we de groet waarmee Paulus al zijn brieven begint. Genade zij jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. In 1 en 2 Timotheus voegt hij er nog het woord barmhartigheid aan toe. En eindigt met Christus Jezus onze Heer. In Titus 1 vers 4 eindigt hij zijn groet met Christus Jezus onze Redder. En dan krijgt u even zomaar zo'n zin die ik weer dus blauw gemaakt heb. Twee zelfs. Genade en vrede zijn als het ware de polen waartussen het krachtveld van redding werkzaam is. Nou, als je even denkt, mensen op school, aan magnetisme. Hè, je weet hoe dat werkt hè, met die polen, afstotend en aantrekkend en dat soort zaken meer. Nou, genade en vrede zijn als het ware de polen en daartussen heb je dat hele krachtveld van redding. Genade. Vormt de basis van de verzoening en vrede is de volkomen rust die daarvan het resultaat is. Genade en vrede. En heel simpel, ik zeg het, al vind ik het toch even wat gevaarlijk, maar genade is gewoon Gods liefde in actie. Dat moet je niet zo vaak zeggen dat je niet meer hoort wat er gezegd wordt. Maar het is Gods liefde in actie. En Gods liefde is, ik hou van je. Gods liefde is, ik zet je in de ruimte. Ik geef je de ruimte. Hoe werkt dat door in een man? Dat hij naar zijn vrouw zegt, ik vind het fijn als je dat gaat doen. Of ik vind het fijn dat je dat zo doet. Dat kan een vaas boetseren zijn. Dat kan een studie oppakken zijn. Dat kan de bijbelkring zijn. Ga jij nou, ik blijf thuis vanavond. Dan pas ik op de kinderen, ik lees ze voor en dat soort dingen meer. Gewoon elkaar de ruimte geven. Daarin mag je iets laten zien van de ruimte die God jou en mij geeft. En dan ook zo'n wonderlijke opmerking erbij. Genade schenkt vreugde. Bij God die het schenkt en bij degene die van die genade mag leven. En dat werkt dan ook zo door hè, in het leven van elke dag. Genade betekent, alles heeft u gedaan, mag ik tot eer van u leven. Doe de dingen niet voor de ogen van mensen, Ik wil tot eer van u zijn. Al die dingen die zo mogen klinken en die ik verder maar even laat zitten. Maar genade en vrede zijn als het ware de polen waartussen het gehele krachtveld van redding werkzaam is. God heeft die mens lief. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, als die Bijbel volgestrooid wordt met ijzervijzel en je zou er tegen aantikken, dan zou je kunnen zeggen, dan zie je de liefde, het hart van Gods liefde, zie je als het ware zo op elke bladzijde terug. De bron van redding is God, de Vader. Terwijl Jezus Christus de middelaar is die redding brengt en in die hoedanigheid is hij ook de Kyrios, de totaalmachthebber, de Heer. In Paulus' groet ligt dan ook het fundament besloten van alles wat hij predikte, samengevat in zijn verwijzing naar het is God, onze Vader. Hoor je hem? Hij is niet van jou alleen. Hij is niet van ons alleen. De gelovige heeft de ontzettende mazzel, als ik het even zo mag uitdrukken, dat hij mag weten dat God onze Vader is. Dus als je nu even naar links kijkt en naar rechts kijkt, voor zover er mensen naast je zitten, dan is dat ook van degene naast je en achter je en voor je de Vader. En uiteindelijk zal het zo zijn dat in het handelen van God hij de Vader zal zijn van alle schepselen. En dat ze de liefde van de Vader voor hen dan zullen mogen weten. Het is God onze Vader samen met de Heer Jezus Christus. Zo zitten de zaken ten volle en ten diepste. Natuurlijk zou ik kunnen zeggen, komt u maar naar voren en vertel me eens hoe zit het met vrede. En dan is het heel simpel, hè, maar die dingen die weet u. En ik denk dat dat goed is. Denkt u bijvoorbeeld voor uzelf, want ik zit even te kijken naar mijn aantekeningen. Denkt u aan uzelf, voor uzelf daarin aan Romeinen 5 vers 1. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. Door onze Heer Jezus Christus. Door wie? Diezelfde Heer, wij ook de toegang hebben verkregen in het geloof tot deze genade waarin we staan en mogen roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. He? Er staat dan, hebben vrede met God. U weet natuurlijk ook wel vanuit uw aantekening in uw Bijbel dat er eigenlijk staat, zouden vrede moeten hebben met God, zouden vrede mogen hebben. En ik denk dat het goed is. Wanneer heb je de volheid van de vrede door? Als je weet wat de genade betekent. Als je de volheid van de genade kent, besef je ook wat die vrede ten diepste en ten volle is. En het is zo'n heerlijk evangelie. Er wordt je niks opgelegd. Je moet niks. Genade en werken, dat is water en vuur. Bij wijze van spreken, dat heeft niets met elkaar te maken. Het is het evangelie van Paulus, volledig genade. Onniet gerechtvaardigd. In Gods genade, en ik kan me de reactie van mezelf herinneren, maar ook van velen heb ik het, door het geloof, niet in, want dan moet er weer wat, nee, door het geloof van Jezus Christus. Ik heb vrede, net zoals u. Niet omdat ik voel dat ik gerechtvaardigd ben, niet omdat ik dat met mijn verstand beredeneer heb, dan moet het zo zijn dat ik dus nu dat heb, maar ik mag geloven dat het zo is. God geeft aan ons, rekent aan ons zijn eigen zaken toe. Dat is perspectief. Dat is niet een perspectief naar ons toe, maar het is de zaken vanuit God gaan zien. Het stroomt uit die hoge bron van God ons tegemoet, uit zijn hart naar ons hart en beseffen hoe zaken zitten. En er zijn ook vredeverstoorders. En dat noemen we dan altijd, want dat is een woord uit een jongerenkamp, dat zijn de bovenburen. Dat zijn die tussen de deur willen zitten met hun poten. Die dus ruimte willen maken tussen mensen die naast elkaar moeten staan. Die verstoren wat in eenheid samen moet optrekken. Ik denk dat heerlijk is dat we die vrede van God mogen kennen. En ik denk dat we ons dat heel scherp moeten realiseren. Je mag in alle zaken op God vertrouwen. Vrede is een deel van de wapenrusting van Efeze 6. Vrede is ook iets wat ons bewaart als in een vesting in Christus Jezus, Filippenzen 4. Vrede, en het komt nog later, is ook de scheidsrechter in ons hart, Colossenzen 3. En God wordt genoemd de God des vredes, bijvoorbeeld Romeinen 16. En het machtige van vrede is niet iets passiefs, maar vrede is actief. Vrede werkt. Vrede werkt zich uit, krijgt gestalte tussen u en tussen mij. Daarom zeggen we dan heel consequent, ik laat me geen partij maken in een conflict. Ik laat me niet meeslepen in een conflict, dat is zo gebeurd. Ik laat me niet uitlokken, maar ik vertrouw op God. En op de plek waar God me neerzet, mogen wij met elkaar verzoening en vrede en genade betonen. Ik reageer niet vanuit mijn vlees, maar we reageren vanuit dat wat God ons heeft gegeven. En ik weet dat met u, dat Hij bij machte is ons te bewaren in zijn vrede tot de dag van Christus, die onze vrede is.